is er een heel klein prijsverschil en zie je het maar op een enkel boek, dan kiezen we er vaak voor om even snel te bellen om, en dan wordt het meestal direct aangepast. Is het een grotere overtreding, bijvoorbeeld bij een prominente boekverkoper, en het ziet op heel veel boeken en de prijs is echt wel significant anders dan de vaste boekenprijs, ja, dan kunnen we er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een waarschuwing te geven of een boete op te leggen.
Je luistert naar Gek op Boeken, een podcastserie over de wereld van het boek. Welke boekenliefhebbers zijn er achter de schermen allemaal betrokken om een boek tot een succes te maken? Ook bezoeken we regelmatig boekwinkels, bibliotheken en verzamelaars. Fijn dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Gek op Boeken. Sepp en ik zijn heel blij met jullie, want zonder luisteraars stelt een podcast niet zoveel voor. Dus dank voor het luisteren en dank voor al jullie reacties. Dat maakt het maken van deze podcast nog veel leuker. Straks in het tweede deel van deze aflevering bezoeken Sepp en ik het Commissariaat voor de Media. Dan hebben we daar een gesprek over de wet op de vaste boekenprijs. Dat klinkt misschien als een beetje taaie kost, maar ik beloof je, dat valt reuze mee. En het was voor ons heel verhelderend. De reden om het straks over die vaste boekenprijs te hebben vloeit weer voort uit mijn recente vakantiereis door de Verenigde Staten, waar ik natuurlijk ook weer in veel boekwinkels en bibliotheken te vinden was. We gaan dus eerst maar eens praten over wat ik daar in Amerika tegenkwam. En in dit geval gewoon eens een keer bij mij thuis. Nou, Sepp. Nou zit je voor het eerst bij mij aan de keukentafel. We hebben elkaar een tijdje niet gezien.
Nee, ik ben op aan het bijkomen van je jetlag.
Ja, klopt. Ja.
We hadden vanochtend nog een afspraak, maar je was nog maar net wakker.
Ja, klopt. Ik,
scherp.
Maar ik had me inderdaad een beetje verslapen, want ik lag vannacht wakker omdat ik uit een andere tijdzone kwam. En dat is nog niet helemaal verwerkt. En ik had geen wekker gezet, want ik word altijd voor de wekker wakker, normaal gesproken.
Oh ja, ik heb exact hetzelfde. Je bent een behoorlijke tijd weg geweest. Het ging over hoeveel weken?
3 weken.
3 weken?
Ja.
En ben je naar New York gegaan. Je hebt hele spannende foto's naar mij doorgestuurd. We kunnen niet alle foto's laten zien. Maar de foto's vanuit de boekwinkel die je hebt gemaakt, die wil ik graag zien.
Oké.
Okay. Dus die kunnen we ook doorlopen. Maar jij hebt er ook een opname gemaakt, een reportage gemaakt.
Ja, laat ik je zo horen. Ik ging natuurlijk op zoek naar nieuwe dingen voor de boekhandel. Iets nieuws, spectaculairs, wat we in Nederland nog niet kenden.
Want Amerika loopt vaak voor, hè?
Zeker, dat is het land van de onbegrensde mogelijkheden. Ik was op missie om te ontdekken of daar iets nieuws was wat de Nederlandse boekenwereld zou moeten weten en waar we ons voordeel mee kunnen doen.
Je wilde de boekenwinkel een beetje helpen in Nederland.
Zeker.
Met een briljante fonds die je in Amerika zou hebben opgedaan.
Ja, want
waar wij ons voordeel mee kunnen doen als boekhandel en uitgevers.
Ja.
Nou, ik ben benieuwd. Vertel.
Nou ja, ik ben dus begonnen in New York. We plaatsen ook nog wat foto's op social media. Maar ik zal jou even meenemen in mijn reis aan de hand van foto's hier op mijn iPad. De eerste was Barnes & Noble, die helemaal in de steiger stond, vlakbij de bibliotheek van New York, waar ik ook nog geweest ben. Fantastisch aanrader trouwens hoor, om de New York Library te bezoeken. Helaas stond deze Barnes & Noble in de stijgers, maar ze hebben wel uitgebreide etalages.
Ze werken mooi met verhogingen ook. Enorme blow-ups. Weet je wat me nu al gelijk opvalt, is dat ten opzichte van de Nederlandse boekwinkel, wij werken eigenlijk helemaal niet zoveel met van die professionele blow-ups. Waardoor wij werken heel vaak met gewoon boeken in de etalage zitten.
Ja.
Waarbij je eigenlijk voorbij gaat aan het feit dat als iemand er voorbij loopt, ja, dan zie je gewoon een heel klein plaatje. Wat zij snappen is dat je een soort stopping power moet creëren door een boekomslag heel groot af te drukken en er een mooie blow-up van te maken dus. En die in die etalage te zetten. Want ik heb nu al veel meer de neiging om hier te stoppen, als het ware, door deze foto, dan in een Nederlandse boekwinkel die wij al hebben bezocht. Dat ik denk van ja, waar zijn nu überhaupt soms de boeken, weet je wel, in de etalage? Je hebt hier gelijk wel het idee van dit is een boekwinkel.
Ja, zeker. Ja, dat doen ze.
Wederom, in Nederland hadden we soms het idee dat we bij een kaartenwinkel kwamen.
Wenskaartenwinkel, ja.
Want ik heb nog geen wenskaart gezien in deze etalage.
Nee, klopt. Kijk eens naar de tijdschriften. Dit is een deel van de tijdschriften die daar
staan. Ja, maar wat je ook weer ziet, hè, dat vind ik wel heel grappig. Je ziet, want je hebt een mooie foto gemaakt, een soort overzichtsfoto van duizenden tijdschriften. Die zie je in één keer. Maar wat valt dan op? Hè? Zo'n blad als met hele grote witte letters. Nazi. Weet je, dan word je er gelijk naartoe getrokken. Ja. Messi. Voor je het weet, dan haal je ze door elkaar. Maar Die twee, die springen er gelijk uit.
Klopt.
Hoe belangrijk is dus ook je typografie en de keuze die je maakt van oké, wat laat ik zien en wat laat ik vooral weg?
Ja, vooral en deze groene vind ik er ook erg uit.
Ja, maar die springt eruit qua kleur.
Die kleur, ja.
Maar je weet mijn god niet waar het over gaat.
Nee.
En bij die andere weet je al, dat gaat over nazi's en de andere gaat over Messi.
Nee, dus die titel...
De titel is nog crucialer, denk ik. Ja,
maar goed, we hebben het niet over tijdschriften, maar over boeken.
Ja, weer een lelijke vloer.
Ja, het is de... Aankleding van de winkel is een beetje oudbollig, moet ik zeggen.
Ja.
Het aanbod is fantastisch, maar...
Wat ik nou weer zie... Je ging heel snel door de foto's heen, maar het lijkt wel een bibliotheek, joh. Dit ziet er niet sexy uit, hoor.
Nee, klopt.
Het is wel indrukwekkend qua hoeveelheid boeken, klopt. Maar het is niet sexy.
Nee, dat ben ik met je eens. Ja, nee, de aankleding, daar zou nog wel wat...
Dat doen wij in Nederland beter. Zeker. Laat dat ook even benoemen.
Zeker.
Als je in Nederland binnenkomt, in welke boekwinkel ook, dat zijn eigenlijk over het algemeen hele knusse, warme, zeer goed ingerichte winkeltjes.
Ja, ja.
Nee, of winkels.
Absoluut. Daar waren geen nieuwe dingen te behalen. Dit was de eerste winkel waar ik kwam, maar ik heb er bijna 20, denk ik.
20?
Gehad.
Mensen, dit wordt een hele lange podcast.
Nee. Overal hadden ze de banned books. De verboden boeken of de gecensureerde boeken. Banned books week was het.
De verbannen boeken.
Ja, de verboden boeken of de gecensureerde boeken. En dat speelt natuurlijk heel erg in Amerika. Want er worden daar nog steeds worden daar boeken verboden. Ja, kinderen die mogen dat dan niet lezen.
Maar dit zij gebruiken dus als een soort verkoopargument. Van kijk, kom naar deze tafel. Hier liggen de verboden boeken. Want waarschijnlijk is dat per staat verschillend. Dat bij de ene staat is dat
zeker,
dan verboden.
Zeker.
Bij deze staat niet.
Zeker.
En dan kunnen zij zeggen, dit zijn de banned books vanuit die staat of die staat.
Nou, dit zijn de banned books uit het verleden. Titels als 1984 liggen er bij Slaughterhouse 5. En
Mein Kampf.
Mein Kampf lag er niet bij. Nee. Er is toch wel een grens, geloof ik. Ja. Maar de... ik zie Catcher in the Rye liggen en Catch 22 en zo. Dat zijn allemaal boeken die in het verleden wel verboden zijn geweest.
Ja. Op die manier kan iedereen het in principe voeren. Het zijn gewoon verboden boeken uit het verleden.
Ja.
En niet vanuit het heden. Nee, maar dat kennen wij in Nederland helemaal niet.
Heel veel boekhandelaren zijn daar natuurlijk met recht heel bezorgd over. Over het verbieden van boeken.
Ja. Ik vind dit een heel interessante. Op deze manier ook een beetje reclame maken. Ene statement willen maken. Maar je maakt daardoor ook je winkel aantrekkelijker. Want ik ben nou nieuwsgierig. Ik word getrokken naar iets wat juist verboden wordt.
Zeker.
De verboden vrucht. Dit zijn verboden vruchten. Dus je wil deze boeken juist kopen. Dus dit heeft een verkoopwerkende waarde.
Ja, ik weet eigenlijk
in Nederland doen we dit niet.
Maar ik zou natuurlijk...
Maar we etaleren het in ieder geval niet.
Nee, het hoeft niet per se in Nederland verboden te zijn. Maar het zijn natuurlijk wel interessante boeken die iets te vertellen hebben...
Ja.
over bepaalde zaken die andere mensen moeilijk vinden.
Maar ze hebben wel heel veel boeken.
Ze hebben ongelooflijk veel boeken. Ja. Er is heel veel op voorraad. Ja. Het is natuurlijk ook een ongelooflijk markt qua aantal titels wat er daarvoor verschijnt.
Ze hebben ook over het algemeen grote boeken. Ze hebben
heel veel hardcovers.
Mooie hardcovers.
Ja. Veel meer hardcovers voor mijn gevoel dan we in Nederland.
Nee, 100%. Dat is niet je gevoel, dat is een feit.
Ja.
Veel meer hardcovers doen ze daar. Ja, er zit een soort traditie, ook in het bewerken van mooie stofomslagen. Maar eerst een hele mooie dikke hardcover uitbrengen. En dan misschien later dan een wat goedkopere paperback.
Ja.
Die traditie hebben wij niet in Nederland op die manier.
Ik neem je hem even mee naar een andere Barnes & Noble. En dat is de Barnes & Noble in Cape Cod. Dat is een stukje... noordoostelijk van New York, 5 uur rijden van New York.
Bij het bezoek aan deze specifieke winkel heb ik veel foto's en een paar videoopnamen gemaakt. En die heb ik samengevoegd met het audio dat je zo gaat horen.
Ik zal het filmpje ook delen op social media, op Gekke Boeken, Facebook. En dan kun je een beetje meekijken met wat ik te vertellen heb. Laten we er even naar luisteren.
Ik sta nu in het winkelcentrum van Cape Cod voor de Barnes & Noble Booksellers. Deze winkel is heel groot. Hij heeft ook een Starbucks binnen. Het is druk, het is zaterdag. Het eerste opvalt als ik naar binnen loop. Links van mij een mega afdeling tijdschriften. Verder valt op als je hier binnenloopt, staan natuurlijk de boekentafels. Die je eigenlijk ook in Nederland natuurlijk ziet met het actuele aanbod. Hier hebben ze historische fictie. Hier onmisbare nieuwe fictie. En een tafel boekclub waardige boeken. Als ik iets verder loop, zijn er hier twee behoorlijk grote kasten met alle nieuwe
verschenen titels. Ja, deze markt is natuurlijk ongelooflijk groot, dus er verschijnt heel veel. Ja, dat bieden ze dus hier allemaal aan bij het begin van de winkel. Ze hebben hier, even kijken, zes kassa's waar je kunt afrekenen en een check-out line. Dit is een soort wachterij met allerlei artikelen, dat mensen nog wat extra kunnen kopen terwijl ze wachten. Oh ja, en wat belangrijk is om even te melden, bij de kassa's hebben ze eigenlijk bij elke kassa een kastje met daarin de bestselling magazines. We zien hier staat Time and People en Newsweek. Een tijdschrift over Donald Trump en een tijdschrift over Kamala Harris. En de Harvard Business Review staan er onder andere in. Dat zie ik niet zoveel in de Nederlandse boekhandel. En verder valt me op. Ja, de boekenkasten zijn hier niet heel hoog in deze zaak. Je kan er, als volwassene kan je er overheen kijken, zodat het wel een hele open winkel is. Hè? De winkel is licht, daardoor is het erg prettig. En het is ruim gezet. Ze nemen hier wel de ruimte in de winkel. Waar ik altijd op zoek naar ben, de lokale boeken. Hier, local interest zie ik hier. En dat gaat hier vooral over de scheepvaart, historische stormen. The Haunting of Cape Cod and the Island. Nantucket, ook een eiland hier vlak voor de kust van Cape Cod. Een zeeroversboek, Born to be Hanged. Over de Mayflower zie ik hier nog even rondduizen, maar ik zal jullie daar niet mee vervelen. En wat me ook opvalt, je kunt hier ook nog luisterboeken kopen. Die zijn iets anders vormgegeven dan wij in Nederland vroeger kenden. Langwerpige boekjes eigenlijk. Hier zijn het een doosje, gelijk bij de grootte van een cd, ietsje groter. Dat je ziet dat het... over een boek gaat en niet over muziek. In het midden van de winkel zijn er twee roltrappen. En dan ga je naar de bovenverdieping, die heel open is. En als je hier bovenaan komt, kom je eerst bij de kookafdeling aan. Die worden prominent gepresenteerd in een extra boekenkast die de aandacht moet trekken. En verder is hier boven nog kunst, business. En daar is de ingang naar de Barnes & Noble Junior. Dat is voor allemaal kinderboeken. Tot met Young Adult staat hier dus niet meer. Tot de jaren 14, denk ik. Hoewel hier, ik zie ook hier de gewone normale biografieën van Michelle Obama en Kamala Harris. Die staan hier ook gewoon tussen. Het zijn wel serieuze boeken. En wat is boven nog meer? Fictie en de Young Adult. Wat mij hier opviel waren, daar word ik dan wel blij van hele mooie in leer gebonden boeken. Natuurlijk de klassiekers die je verwacht. Shakespeare, Tolstoy, met War and Peace. Maar ook bijvoorbeeld The Godfather van Mario Puzo en Star Wars. En Indiana Jones en Jurassic Park. Het dagboek van Anne Frank ligt trouwens ook tussen. The Diary of a Young Girl. Exclusieve boeken zie ik. Met een gouden sticker zit erop. Ze zijn ook allemaal gesield. Maar een gouden sticker zit erop. Barnes & Noble Exclusive. Dus je kunt ze alleen maar hier kopen. En ze kosten ongeveer, ik zie er hier een liggen, $35. Eigenlijk is er niet zo heel veel verschil met de Nederlandse boekwinkels. Het is hier groter natuurlijk, maar je hebt ook minder snel een boekwinkel bij de hand dan in Nederland. En dat is ook wat waard. maar als je er dan een hebt, dan is die ook wel rijk gevuld. Hè? Er is eigenlijk hier hier is te veel keuze. Hoewel ik tot nu toe in elke boekwinkel wat gekocht heb, waar ik langs geweest ben, en dat zijn er nu een stuk of vier geweest deze reis, vind ik het wel moeilijker om een keuze te maken, want er is zoveel moois. Dat je zo overdonderd wordt door het aanbod, dat maakt het gewoon lastig om te kiezen. Ze hebben hier, bij je premium members kun je hier worden, en dan krijg je 10% korting, dan word je een soort lid van de club. Ik weet eigenlijk niet of dat in Nederland er is, maar ik zou me voor kunnen stellen dat Libris of Bruna of Primera dat ook kunnen doen. Hoewel met de vaste boekenprijs lijkt dan weer op een soort ECI. Ja, en ze hebben natuurlijk een fantastisch aanbod, wordt echt heel moeilijk om te kiezen. Nou, ik ga het toch proberen. Dus Ik ga even verder neuzen. En je hoort wel wat dat geworden is.
Lau, laten we dat gelijk maar even afhandelen voor de nieuwsgierigen onder ons. Ik moest me dus inhouden vanwege het beperkte aantal kilo's dat je mag meenemen als je vliegt, aangezien ik een voorkeur heb voor fysieke boeken. Ik heb uiteindelijk 7 boeken en 5 oude tijdschriften mee teruggenomen. Naast tegenwoordig podcastmaker ben ik, zoals jullie misschien weten, ook cameraman en videomaker. Ik heb naast boeken dan ook een passie voor film. En ik heb een voorkeur voor verhalen van achter de schermen over de totstandkoming van films. Het eerste boekje is een heel klein boekje, dat kocht ik in New York. En dat is geschreven door Tony Bill, de producer van The Sting. En het heet Movie Speak, How to Talk Like You Belong on a Film Set. Bij de Strand Bookstore kocht ik de hardcover Stan and Ollie, The Roots of Comedy, The Double Life of Laurel and Hardy. Hardcover, First US Edition, 2002. Op Martha's Vineyard, een eiland voor de kust van Cape Cod, kocht ik The Jaws Log. Een boek achter de schermen van de film Jaws uit 1975, geschreven door de scenario-schrijver van de film Carl Gottlieb. Ik kocht het bij Edgartown Books. In Edgartown dus. En in die plaats en op en rond de rest van Martha's Vineyard is die film ook opgenomen in 1974. Het boek Dino, The Life and Films of Dino De Laurentiis, een hardcover first edition uit 2004, kocht ik bij The Big Chicken Barn. Books and Antiques in Ellsworth. Een oude kippenschuur vol antiek en 200.000 boeken en tijdschriften. En daar vond ik ook For Your Eyes Only, Behind the Scenes of the James Bond Films, door David Gianmarco. En in het plaatsje Woodstock, Vermont, kocht ik bij de Yankee Bookshop 2 interessante boekjes, 50 Ways to Protect the Bookstore en How to Protect Bookstores and Why, allebei geschreven door Danny Kane. Erg interessant. En verder dus 3 oude edities van Life Magazine, die ik vond in Titcom's Bookshop bij het plaatsje Sandwich in Massachusetts en nog 2 oude TV-guides uit de jaren 80. Ik zet de links naar een aantal leuke boekwinkels die ik heb bezocht in de show notes van deze aflevering. En ik zal het ook op Facebook delen, net als wat foto's daarvan. En uiteindelijk ook op onze website als die in de lucht is. Nu snel verder. Ja, Sip, dat is hem.
Ja, komen hierna nog 20 filmpjes van andere 20 boekwinkels? Nee, dit is erg leuk. Ik hoor ook dat je flink wat afgelopen.
Ja, zeker. Ja, ja.
Je hoorde het aan je stem, dat je denkt van ja, je bent echt meters aan het maken.
Nee, ik was zwaar verkouden.
Ook nog?
Ja, ik word altijd ziek op vakantie, zoals veel mensen dat hebben. Als je hard aan het werk bent, dan heb je er nooit tijd voor. En op het moment dat je op vakantie gaat, dan word je ziek.
Heb je de rust om ziek te worden?
Ja.
Ja, dat is toch een gebrek aan adrenaline of zo. Of je dekking gaat naar beneden of zo.
Zoiets, ja. Ja, ik weet het niet.
Nou ja, en een combinatie van. Want het is echt groot. Dat verwachten we ook van Amerika. Ja, maar wat ik een hele mooie opmerking uit jouw rapportage vond ook. Kijk, in Nederland is alles zo dicht op elkaar. Dus dan heb je ook wel onzoveel meter is een beetje overdreven. Maar je hebt relatief snel een boekwinkel bij de hand.
Klopt.
Al is het maar een Bruna of een Primera. Maar hier moet je gewoon soms... Weet Zeker. Ik veel hoeveel miles moet je rijden om eindelijk een boekwinkel te vinden. En maar als je er ook een vindt, dan heb je ook gelijk jackpot.
Het is ook niet verbazend dat Amazon daar zo groot geworden is uiteindelijk. We doen het hier natuurlijk ook. We zijn inmiddels ook gewend om heel veel online te bestellen. Helaas, want dat gaat wel ten koste van de fysieke boekwinkel. En je ziet wel dat er in Amerika wel een promotie is om koop lokaal. Zo steun je ook je eigen boekwinkel in dit geval. Met dat soort afstanden kan ik me in Amerika wel voorstellen van ja, laat hem dan maar bezorgen. Hè? Want ik moet 50 kilometer rijden voor mijn boekwinkel.
Het interessante is dat je hiermee gelijk ook blootlegt dat je Amerika niet één op één kan vergelijken met Nederland.
Nee,
alleen al qua afstanden praat je over een hele andere manier van winkelen.
Ja. Want ik ben ook weer bij de Strand geweest in New York. En dat is een hele grote boekwinkel. Ze adverteren met 18 miles of books. En 18 mile of a mile is 1,6 kilometer. Dus dan kun je wel uitrekenen. Ze zelf zeggen ze trouwens, inmiddels zijn het 23 miles of books. Maar die 18 miles die zo ingeburgerd, daar adverteren ze nog steeds mee.
Ja.
En wat daar bijzonder was, is dat daar hadden ze de tweedehands en de nieuwe boeken. Die staan er daar gewoon door elkaar in de kast.
Dat heb ik nog nooit gezien. En voor hun is dat blijkbaar een goed model. Dus alles staat gewoon door elkaar. En je kan,
ik vind het helemaal geen gek idee hoor. Overigens.
Nee, het staat allemaal op alfabetische volgorde gewoon. En wat ik altijd mooi vind van een tweedehands boekwinkel, is dat je op avontuur gaat. In antiquariaat. Je weet niet wat je tegen gaat komen. En bij een nieuwe boeken weet je ongeveer. Ja. Dat vind ik ook geweldig. Daar word ik ook blij van. Maar bij een antiquariaat is het nog meer schatgraven.
Ja, klopt.
En dat combineer je dan. Hè? Ja. Dat gevoel van het is meer schatgraven geworden.
Nou, jij maakt het verrassender.
Ja.
Want als je alleen maar nieuwe boeken doet. Die andere winkel heeft ook alleen maar die nieuwe boeken dan. Dus dan is het Lothar Matthäuser. Ja, de afstand. Je gaat naar de dichtstbijzijnde. En door het tweedehands segment eraan toe te voegen. Ja, daar kan je verrast worden. Ik vind het wel heel goed. Ja. Ja, en nogmaals, in Amerika kan je natuurlijk wel ook stunten met de prijs. Dus dan is het nog steeds interessant bij welke boekhandel ga ik het halen. Dus niet alleen afstand, maar ook prijs kan in Amerika wel degelijk van doorslaggevende betekenis zijn.
En ze doen het upsellen, doen ze daar heel goed. Hè? Ze hebben dus een checkout line waar iedereen centraal wacht in één rij. Ja. En de eerstvolgende kassa die beschikbaar wordt, die is voor jou. En langs die checkout line, daar staan allerlei
meepakkers.
En naast elke kassa staat een kastje met de bestselling magazines. Maar dat zou ook boeken kunnen zijn natuurlijk.
Ja, ja.
Het is een beetje wat je op de balie hebt staan, maar hier heb je gewoon meer plaats.
Okay, klopt, je verlengt je toonbak als het ware.
Ja, je verlengt je toonbak naar beneden. Ja.
En je kan zelfs een beetje. Dus je kan daar ook een soort begrenzing mee maken. Maar in plaats van er een saaie paal neer te zetten, doe je dan gewoon een mooie display van 9 bestselling magazines.
Ja, en dat kan gewoon zo'n laatste moment, zo'n ingeving zijn van, goh, ja, die neem ik nog mee.
Nou, dat is een hele interessante wat je zegt. Want in Nederland ben ik inderdaad niet gewend dat er tijdschriften dan prominent naast de kassa staan.
Nee.
Dus, ik vind het een leuke tip.
Ja, ik had de missie om iets te vinden. Iets goeds. Nou, dat kastje dan bij de balie is het geworden, helaas. Ja, meer kom ik.
Nee, ik vind die banned books hartstikke leuk.
Ja, die banned books zijn heel leuk.
Ja, dat vind ik echt wel een dingetje, hoor.
Oké, laten we het dan nog even kort op een rijtje zetten. De mogelijke tips voor de boekhandelaar opgedaan in de Verenigde Staten. Nummer 1, die banned books dus. Aandacht voor het verboden of verbannen boek. Dat maakt mensen nieuwsgierig. Kunnen we in Nederland ook wel eens een keer proberen. 2, dat kastje voor de tijdschriften of boeken bij de toonbank. En 3, de tweedehands en nieuwe boeken gewoon samen op de plank. Wie weet zit er iets bij voor een boekhandelaar in Nederland die dat uit wil proberen. En ik zat te denken, ja, die Amerikaanse boekmarkt die bieden ineens een lidmaatschap aan. En dan krijg je 10% korting. Maar ik denk, ja, inderdaad, die vaste boekenprijs, die verbiedt dat een beetje in Nederland. Of
zoveel
niet?
Kennis had je wel. Ja, maar zo moet je het eigenlijk zien. In Amerika hanteren ze een adviesprijs. En bij ons is het echt dus een vaste boekenprijs. En dat zegt het woord zegt het al, vast. Dus die staat dus ook gewoon vast. Elke boekhandel moet zich daaraan houden.
Ja.
Dus je had ergens de klok horen luiden.
Ja.
Maar waar hangt de klepel?
Ja, precies.
En om die klepel te zoeken, zijn we naar de commissariaat van de media gegaan.
Juist, die vaste boekenprijs. Hoe zit dat nou? En kun jij ook als winkel bijvoorbeeld korting geven?
Of zijn er bepaalde voorwaarden aan verbonden? Of mag het helemaal niet? Dat hebben wij onderzocht.
Ja. Sepp en ik gingen op pad naar het gebouw van Media Waakhond, commissariaat voor de media, aan de rand van het Mediapark. En dat is hemelsbreed niet eens zo ver van mijn keukentafel af, dus we waren er zo. En met een kop koffie en een dampende kop nemen we plaats in een van de vergaderruimtes. En we worden vriendelijk te woord gestaan door Britt van Zuilen, die juriste is bij het commissariaat. Zij weet bijna alles van de vaste boekenprijs. Hoe is die boekenprijs ooit ontstaan?
Nou, het doel ervan, dus waarom die ook ontstaan is, is voor het bevorderen van een zo divers en breed mogelijk aanbod aan boeken in Nederland. En omdat dus de uitgeverijen een vaste prijs moeten doorgeven en iedere verkoper die moet toepassen, is het niet mogelijk om te concurreren, boekhandelaren, voor wat betreft de prijs. Dus in het geval er geen vaste prijs zou zijn, dan zijn er misschien hele grote ketens of online verkopers die de prijs gaan verlagen, want zij kunnen zich dat permitteren. En op die manier zouden de kleine boekhandelaren, ja, die zouden dan niet overleven, want die kunnen zich dat zelf minder permitteren. Dus omdat er een vaste prijs geldt, dus ook bijvoorbeeld ten aanzien van de bestsellers, gaan de kleine boekhandelaren die bestsellers ook verkopen voor de vaste prijs. En kunnen ze zich ook permitteren om andere boeken dan de bestsellers, bijvoorbeeld minder winstgevende boeken op te nemen in hun assortiment en te verkopen voor de vaste prijs. En dat zorgt er dan voor dat er een gevarieerder aanbod is.
Het is dus eigenlijk een maatregel om de kleine zelfstandige boekhandels te helpen.
Ja, in zekere zin is dat inderdaad één doelstelling. En daarbij is het natuurlijk ook zo dat het dan gewenst is voor de burger om een zo groot mogelijk aanbod aan boeken te hebben. Dus bijvoorbeeld ook boeken die minder commercieel zijn, maar die bijvoorbeeld op een niche onderwerp zien, dat daar wel ruimte voor blijft om die boeken ook aan te bieden door de boekhandelaren. En daarbij is het ook natuurlijk voor de uitgeverijen dat zij een eerlijke vergoeding krijgen voor het boek dat zij hebben gemaakt. Want stel je geeft een boek uit en dat is niet een heel commercieel boek en er is geen vaste prijs, dan zouden boekhandelaren ervoor kunnen kiezen om dat boek voor een hele lage prijs te gaan verkopen. En dan is het helemaal niet bevorderlijk voor het schrijven van boeken die niet voor het hele grote publiek zijn. En daarbij is het natuurlijk ook fijn voor de consument dat zij weten, als ik een boek wil kopen, dan weet ik dat die overal dezelfde prijs heeft. Dus dat je daarmee niet per ongeluk een te duur boek koopt.
Ja, dus dat zijn voordelen. En als je kijkt naar de nadelen, wat zijn de nadelen van een vaste boekenprijs?
Misschien zijn de nadelen ervan, stel je wil mensen meer aan het lezen krijgen, dan is het misschien wel eens leuk om een grote actie te houden of wel om korting te geven, om lezen aantrekkelijk te maken. En daarvoor moet je wel aan de wet voldoen. En natuurlijk zijn er wel uitzonderingen zoals de actieprijs of de combinatieprijs. Bij een actieprijs mag je dan voor een periode van 3 maanden mag je korting geven op een bepaald boek. De uitgever bepaalt dat dan en geeft die actieprijs aan ons door. En bij een combinatieprijs mag je bijvoorbeeld een cadeautje weggeven bij het boek. Of je mag 2 boeken voor een prijs aanbieden die de optelsom is lager dan de optelsom van de vaste prijzen. Dus in die zin zijn er wel mogelijkheden, maar die zijn beperkter dan al zou er geen vaste prijs gelden.
Wat houdt die wet in?
Die wet schrijft voor dat uitgeverijen bij het op de markt brengen van een boek in de Nederlandse of de Friese taal daarvoor een vaste prijs bij ons moeten mededelen. Die vaste prijs mogen zij zelf bepalen, maar die vaste prijs moet vervolgens wel bij iedere verkoper worden toegepast als die verkoper dat boek verkoopt aan de eindafnemer. En de eindafnemer is dan de persoon die dat boek in de winkel koopt voor zichzelf, maar of bijvoorbeeld ook om cadeau te geven. En dat zorgt ervoor dat er voor ieder boek in Nederlandse taal een vaste prijs is en dat die overal gehanteerd wordt.
Die prijs die geldt voor een bepaalde periode?
In principe kan de prijs voor zolang als de uitgeverij wil gelden. De prijs mag na een jaar worden opgeheven. En dat betekent dat de prijs vanaf dat moment niet meer geldt. Maar als de uitgever ervoor kiest om de vaste prijs te hanteren voor, laten we zeggen, 4 jaar, dan is het aan de uitgever en dan moeten de boekverkopers daar ook in meegaan.
Maar als een uitgever dat dan heeft gecommuniceerd, hè, die zegt ik wil het voor 4 jaar, waar doet hij dat dan? Waar communiceert hij dat dan? Hebben jullie daar een bepaald platform waar de boekhandel dan terecht kan om zich te informeren daarover?
Ja, zeker. Wij doen heel veel aan voorlichting en wij hebben dan ook een eigen website. Dat is www.devasteboekenprijs.nl. Daar staat heel veel informatie en ook veel gestelde vragen bijvoorbeeld. Maar dat is ook het platform waar dus de uitgeverijen hun prijs kunnen melden. En waar dus inderdaad boekverkopers of burgers in dat register kunnen zoeken op de vaste prijs. En dan kan je ook precies zien, dit is de verschijningsdatum van het boek. En vanaf dat moment geldt de vaste prijs. En ik kan zien dat de vaste prijs bijvoorbeeld nu nog steeds geldt. Of dat die per deze datum is opgeheven. Dus dat is allemaal in het openbare register via die website te zien.
Oh, dat is heel mooi. Maar en als de uitgever dat dus niet doet, dan verloopt het dus na een jaar. En dat betekent dus dat een boekhandel ermee kan stunten?
In principe, je geeft de vaste prijs door en die geldt dan tot op het moment dat je hem opheft. Dus in principe heeft de vaste prijs geen einddatum. Maar de uitgeverij die mag moet minimaal een jaar verstreken zijn. Die mag, nadat dat jaar verstreken is, mag je hem opheffen. Doet de uitgever dat niet, ja, dan blijft die vaste prijs gewoon geld.
Oh, nou, dan wordt het me duidelijk. Ja, maar dat is inderdaad belangrijk voor de consument, dit.
Ja.
Ik kom net terug uit Amerika en daar zag ik een lidmaatschap waar je, als je lid wordt van de club, dan krijg je 10% korting. En dat is een initiatief van die winkel. Zou dat in Nederland kunnen, zoiets? Dat je dan als Libris of Primera of Bruna zoiets doet en dan daarmee toch die vaste boekenprijs ontwijkt?
Nou, vanuit de boekhandelaren zie ik niet direct mogelijkheden, maar wat wij wel hebben is de boekenclubprijs.
Yeah.
Dus dat is dan de uitgever die vormt dan eigenlijk een boekenclub. Mm-hmm. En die heeft dan een bepaald aanbod daarin. En mensen kunnen dan lid worden van die boekenclub. En die moeten zich dan daaraan committeren dat zij gedurende bijvoorbeeld een jaar, volgens mij is het uit mijn hoofd, minimaal 4 boeken afnemen. En die hoeven ze dan niet af te nemen voor de vaste prijs. Maar daar geldt dan een boekenclubprijs voor.
Ja.
Dus in die zin, maar het blijft inderdaad wel bij de uitgever liggen. De winkel die kan uit zichzelf niet afwijken van de vaste boekenprijs. Voor wat betreft, we gaan nu een leuke kortingsactie doen of een promotie. Zij kunnen alleen afwijken van de vaste prijs. In bijvoorbeeld het geval dat zij een opruimingsuitverkoop houden. Of ja, als ze stoppen met de winkel, dan doe je opheffingsuitverkoop. Ja.
Er wordt nu steeds meer door kleine uitgevers boeken uitgegeven. Is iedereen van op de hoogte van die vaste boekenprijs?
Wij proberen heel veel voorlichting te geven. Dus inderdaad, via onze website, er staat heel veel uitgelegd over de wet. En er staan hele toegankelijke, veelgestelde vragen met antwoorden. Daarbij hebben we iedere dag een telefonisch spreekuur van 11 tot 12, waarbij vragen kunnen worden gesteld over de wet op vaste boekenprijs. En er is een eigen e-mailadres waar naartoe kan worden gemaild. En daarin merken we inderdaad wel dat voor de grote uitgeverijen is het natuurlijk allemaal bekend. Maar voor de kleine uitgeverijen of mensen die in eigen beheer een boek uitgeven, die hebben meestal wat meer vragen. Maar over het algemeen weten ze ons goed te vinden en kunnen wij hun vragen beantwoorden. Maar het komt wel eens voor inderdaad dat het iemand is ontschoten om zijn nieuwe boek bij ons aan te melden voor een vaste prijs. En dan moet dat wel alsnog gebeuren, want dat is wel een verplichting op grond van de wet.
Hoe krijg je dat te weten? Kunnen mensen dat tippen, zeg maar? Boekhandelaren die zeggen van, hey, mijn collega verkoopt dat boek voor een andere prijs dan ik hem verkoop. Dus dat kan dan via de website.
Ja, zeker. Wij zijn natuurlijk de toezichthouder op het naleven, maar wij zien daar niet alles. Nu is het zo dat de boekhandelaren elkaar natuurlijk allemaal heel goed in de gaten houden, omdat deze wet er juist voor is dat die concurrentie er niet is. Dus op het moment dat een andere boekhandelaar een boek voor een hogere of een lagere prijs aanbiedt dan de vaste prijs, dan kan er een signaal worden ingediend bij ons. En dat kan inderdaad over de telefoon of over de mail. En ook voor wat betreft, als een boek niet is gemeld, maar wel verschijnt, dan krijgen we daar ook signalen over. Van, nou, dit is een nieuw boek, dit gaan wij verkopen, maar wij zien helemaal geen vaste prijs. De uitgever is dit mogelijk vergeten. Dus op basis van die signalen, dat is een hele belangrijke component voor ons om door te krijgen van, zijn er overtredingen? En dan gaan wij kijken van, is er ook daadwerkelijk sprake van een overtreding? Hoe ernstig vinden wij die overtreding? Wat is de schadelijkheid daarvan? En op basis daarvan beoordelen we welk handhavingsinstrument we gaan inzetten. En dat kan even een belletje zijn. Bijvoorbeeld is er een heel klein prijsverschil en zie je het maar op een enkel boek, dan kiezen we er vaak voor om even snel te bellen. En dan wordt het meestal direct aangepast. Is het een grotere overtreding, bijvoorbeeld bij een prominente boekverkoper, en het ziet op heel veel boeken en de prijs is echt wel significant anders dan de vaste boekenprijs, ja, dan kunnen we er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een waarschuwing te geven of een boete op te leggen.
Ja.
En die boetes, wat is de hoogste boete die jullie ooit hebben opgelegd? Voor zover jij weet?
We leggen ten aanzien van de wet vaste boekenprijs niet heel veel boetes op. We hebben in de afgelopen jaren hebben we in totaal 3 boetes opgelegd. Maar sinds ik hier werk is toen in 2021 is een boete opgelegd voor €7500.
En waar ging dat over?
Het ging erom dat bij de verkoop van boeken werd er actie gehouden als je het boek dan bij die partij kocht, dat je dan kans maakte op een prijs. En wij zeggen dan kans maken op een prijs, dat vertegenwoordigt een bepaald geldelijk voordeel. Want je kon namelijk een waardebon winnen. Dus omdat je dus bij de verkoop van het boek krijg je tegelijkertijd een op geld waardeerbaar voordeel. Dan zeggen wij, dan wordt er impliciet korting verleend op de vaste prijs. Want je krijgt er namelijk een winkans bij en mogelijk krijg je er dus een tegoedbon bij als je wint.
Ja. Het is wel wonderlijk. Als jij een boek onder een lagere prijs verkoopt, dan wil je dat dat bekend wordt bij de consument.
Ja, dus dan ga je reclame van maken.
Ja.
Dus je loopt dan heel veel risico.
Je loopt altijd in de gaten, lijkt.
Ja, maar dan is het onwetendheid, zou je zeggen.
Het is wel toegestaan zolang er een combinatieprijs is doorgegeven. Dus als uitgeverij mag je zeggen, in het geval dit boek wordt gekocht, dan krijg je er een cadeautje bij. En dan betaalt de koper nog steeds de vaste prijs. Dat is prima. En dat mag dan 6 maanden duren. Maar in dit geval was die combinatieprijs er niet. Dus dan mag de boekhandel niet zomaar cadeautjes bij de boeken geven.
Die combinatieprijs mag dan dezelfde zijn als de...
Als de vaste prijs, als inderdaad. De vaste prijs. Dus je mag zeggen, nou, dit boek heeft een vaste prijs van 20 euro. Ja, of 10 euro. Daar krijg je nu een boekenlegger bij of iets anders. En dat is nog steeds 10 euro.
Maar dat kan dan per boekwinkel verschillen? Dat de ene boekwinkel die aanbieding wel kan doen? Of moeten dan alle boekwinkels die aanbieding mogen kunnen doen? Zeg maar?
Ja, alle boekwinkels moeten dat doen. Want het wordt door de uitgeverij wordt bepaald wanneer je een combinatieprijs doorgeeft. Precies. Of wanneer je een actieprijs doorgeeft. En het is juist van groot belang dat iedere boekverkoper dan deel kan nemen aan die actie.
Maar daar zit de essentie. Precies. Dat je dus geen uitzonderlijke positie krijgt als een boekwinkel. Nee, dat geldt voor alle boekwinkels.
Zeker.
En daarom is dit ook weer een mooi voorbeeld waarom het wordt beboet. Want er is dus in dit geval dan een boekwinkel die heeft besloten van, nou, ik doe er een cadeautje bij. Of dat nou een pen is geweest of whatever. De vaste boekenprijs wordt gehandhaafd van 10 euro is 10 euro. Maar je krijgt een cadeautje bij. Dat is niet gemeld. Daardoor hebben niet alle boekhandels de kans gekregen om er ook op in te tekenen. En daarom gaat het, wordt het in dit geval dus beboet. Dat is het verhaal, hè?
Ja, klopt inderdaad.
Want over de boekhandel is een heel helder verhaal. Weet je, zo'n boete van 7500 euro, dat snap ik. Dat is oneigenlijke concurrentie. Maar als een uitgever dan de fout in gaat, dus die vergeet het inderdaad aan te melden, heeft het niet gedaan. Zou zoiets beboet worden?
Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat is natuurlijk gewoon een verplichting op basis van de wet dat mensen dat, als uitgeverij dat doorgeven. En als niemand dat meer zou doen, ja, dan worden de doelstellingen van de wet ook niet meer gehaald. Dus in die zin, want wij, als er dan geen vaste prijs is doorgegeven, dan kunnen wij ook niet de verkopers op aanspreken.
Precies.
Dat zij vaste prijs moeten toepassen. Ja. Want die bestaat niet. Dus dan haal je eigenlijk hetgeen wat de wet wil bereiken, haal je onderuit.
Ja. Vanuit de wet is dit bepaald dat dit gedaan moet worden. En als het niet wordt opgevolgd, kan het ook beboet worden. Maar als ik dan zie van de hoeveelheid nieuwe uitgevers en uitgevers die onbekend zijn, en die dan dus ook niet jullie wet, het bestaan van jullie zelfs niet weten.
Ja.
Ja, dan mis je echt volgens mij een enorme groep.
Ja, en dat proberen we dus heel erg te ondervangen inderdaad met de voorlichting die we geven op de website. En
maar dat is de website, dus je moet ze naar die website zien te krijgen. Dat is de vraag die echt nu uit dit gesprek echt naar boven borrelt. Dat ik denk van, ja, maar als jij gewoon bezig bent met je vak, je wordt uitgever, inderdaad vooral die auteurs die hun eigen beheer uitgeven,
ja,
wel een ISBN hebben, wel bij het Centraal Boekhuis liggen. Ja, die hebben hier gewoon niet van gehoord. En bij het CB krijg je dit niet te horen. Er is geen belangenvereniging die ook zegt, joh, let daar hier op. Nou, zo'n kleine uitgever zit ook niet bij een grote partij. Dat wordt lastig dan voor zo'n uitgever om deze kennis. Ja, ze moeten naar deze podcast luisteren. Dat is dan een voorwaarde, zou je willen zeggen.
Nee, soms bij mensen bestaat ook het idee dat als jij dus een ISBN aanvraagt of dat je aangemeld bij het Centraal Boekhuis, dat dat dan iets automatisch is. Wat
niet zo vreemd is.
En dat, maar dat gebeurt inderdaad niet automatisch. Misschien ligt daar inderdaad nog een rol voor ons om het nog meer naar buiten te verkondigen. Tegelijkertijd, een beetje flauw gezegd, is natuurlijk wel iedereen
behoort de wet te kennen.
Acht de wet te kennen. Ja. En als ik een boek zou uitgeven, dan zou ik misschien, maar dat is misschien omdat ik jurist ben, ook even opzoeken wat voor regelgeving komt daarbij kijken. Dus we zijn wel steeds meer in gesprek met de markt, ook omdat we inderdaad zien dat, ja, misschien in het verleden had je alleen echt de grote uitgeverijen, maar er komt inderdaad steeds meer kleine uitgeverijen en daarbij komen er ook steeds meer kleine verkopers.
Ja.
Waarbij het lastig is dat zij wellicht niet helemaal op de hoogte zijn van alle regelgeving. Dus we zijn zeker wel bezig en op zoek naar manieren om dat meer te verkondigen en daar kunnen inderdaad partnerorganisaties ons heel goed bij helpen.
Nou ja, volgens mij constateren we hier gewoon dat inderdaad de tijden veranderen. En wat inderdaad misschien 5, 10 jaar geleden niet zo relevant was, is nu wel relevant.
En mogen we aannemen dat doordat die prijs dan steeds verlengd is, dat het een succes is? Dat alle partijen
er blij mee zijn?
Nou, ik denk uiteindelijk wel dat de meeste partijen onderdeel er soms vragen zijn of dat mensen eigenlijk een actie willen opzetten en dan moet ik ze teleurstellen dat de wet wel goed werkt. En dat het er inderdaad voor zorgt dat er een heel divers en breed aanbod is en dat consumenten overal dezelfde prijs betalen en dat ook boekverkopers er aan kunnen verdienen. Dus ik denk dat het in die zin wel een hele belangrijke wet is, maar meer uitzetsel daarover komt straks van het ministerie van OCMW die hem nog eens gaat evalueren.
Wanneer is dat moment?
De evaluatie loopt nu. En dat neemt wel enkele maanden in beslag. Dus dat verwacht ik volgend jaar.
Nou, dan wil ik je hartelijk danken voor toelichting.
Ja, jullie ook bedankt.
En we zijn weer een stuk wijzer.
Thuis, terug aan de keukentafel, praten Sepp en ik nog even na over dit gesprek.
Er zijn een aantal verrassende dingen uit voortgekomen.
Wat vond jij het verrassendst?
De constatering dat gewoon heel veel uitgevers, denk ik, gewoon echt niet op de hoogte zijn van het feit dat je als uitgever dus je prijs moet aanmelden bij het Commissariaat van de Media.
Ja.
Daar hebben ze dus een website voor.
Ja.
Ook de frequently asked questions heb je daar. Dus dan kan je zien ook wat de uitzonderingen zijn waarop je korting mag geven. Dat is natuurlijk ook hartstikke handig. Maar ja, die website moet wel gevonden worden.
Ja.
Want ze verwijzen nu de hele tijd, ga naar de website. Ja, we hebben een website. Ja. Ga naar de website. Maar als mensen dat niet weten. Nee. En ik garandeer je, Jan-Willem, dat echt heel veel uitgevers zijn.
Nou, er komen volgens mij elke dag nieuwe uitgevers bij.
Ja.
Het wordt steeds makkelijker. En daar gaan we ook nog eens een keer aandacht aan wijden. Aan die groei en mogelijkheden die er nu zijn gekomen. Dat was vroeger ondenkbaar. Dat je natuurlijk zelf een boek zou kunnen uitgeven op deze manier. Daar moest je altijd hulp hebben van anderen. En in wezen zijn er nu methode om het helemaal
eigen beheer te doen. Maar al 10 jaar geleden, toen ik zelf nog clusteruitgever was, toen waren de uitgevers die sloten zich bij ons aan, omdat het anders het Centraal Boekhuis te duur voor hen was. Dus ze konden ze kosten delen met mij.
Ja.
Maar wij gaven dan ook advies. Maar vaak werden we ook gewoon veel te laat ingeschakeld in het hele proces. Dus dan waalden ze het boek al gedrukt bij de drukker. En toen kwamen ze erachter van, die boekhandel wil opeens 40% korting. Ja, maar daar hadden ze dus in een hele kostprijs niet rekening mee gehouden. Dus die waren per definitie, elk boek wat ze zouden gaan verkopen, gingen ze verlies leiden.
Ja.
Nee, maar waarom ik dit ook bewust nog even benoem, is 10 jaar geleden wist men dat al niet.
Nee.
Weet je, als zeg maar zelf uitgever.
Ja.
Laat staan dat je dus ook nog eens een keer je prijs moet vastleggen bij het Commissariaat van de Media.
Je kunt steeds makkelijker boeken uitgeven. Alleen blijft het uitgeven nog wel echt een vak. En,
nou, dit is dus een van de elementen.
Ja.
Waar een eigen uitgever, een auteur die gewoon zijn eigen boeken gaat uitgeven. Waar die niet bij stilstaat. Dus ik vond dit echt een hele interessante aanvulling op jouw prachtige mooie reportage in Amerika.
Ja.
Dus dank daarvoor, Jan-Willem. Je mag nog eens vaker weg.
Ja.
Voordat we afsluiten nog even uw aandacht. Deze onafhankelijke podcast is ontstaan door onze grote liefde voor het boek. En ongerustheid over de toenemende ontlezing en laaggeletterdheid. We willen hier laten horen hoe mooi en veelzijdig boeken zijn en het boekenvak is. Een plek waar lezers, boekenliefhebbers, boekenmakers en boekverkopers elkaar kunnen inspireren. Door de kracht van het verhaal en door een kijkje te geven achter de schermen van het boekenvak. Je kunt ook helpen de liefde voor het boek te verspreiden door je op deze podcast te abonneren of hem te volgen in je podcast-app. En geef ons een hoge waardering of schrijf een lovende recensie als je deze podcast de moeite waard vindt. Dat helpt enorm om deze podcast onder de aandacht te brengen van andere boekenliefhebbers.
Ik had jou ook beloofd dat ik ook nog iets speciaals zou doen in jouw afwezigheid.
Ja.
Want jij hebt een mooi cadeautje gebracht, dat is deze prachtige reportage. Daar ben ik blij mee.
Een beetje nasale reportage.
Maar ja, je had iets onder de leden.
Ik had iets onder de leden, ja.
Dus je hebt nog geluk dat je überhaupt in Amerika bent binnengekomen. Met die strenge normen.
Nee, maar toen had ik het
toen had je
het
nog niet.
Nee,
het is een Amerikaans virus. Wat je nu meebrengt naar Nederland. Juist. Nee, dat is lekker.
Yeah.
Maar ik zou ook nog wat doen. Tenminste, ik zou proberen wat te doen. De volgende keer ga ik zorgen dat we ruim de aandacht geven aan een schrijver.
Ja.
En dat is gelukt. Dat is gelukt.
Oké. Je hebt een schrijver nu.
Ik heb een schrijver en ik heb niet zomaar een schrijver. Ik heb echt de bestsellerschrijver van 2023. Die volgens mij, als ik hem mag geloven, pak een beetje, denk ik, één maand 100.000 boeken heeft verkocht. En dat is in Nederland echt gigantisch.
Oké.
Ja, en dan mag jij, ik wou zeggen, dan mag jij raden wie het is.
Ja.
Maar jij weet het inmiddels, dus dat is, dat is een beetje flauw om dat te vragen.
Ja.
Maar dat is Royce de Vries, oftewel de zoon van Peter R. de Vries.
Ja.
Die samen met zijn vader, dat klinkt een beetje gek, want zijn vader is, zoals we allemaal weten, vermoord. Ja, ik weet niet, kan je dat zo zeggen? Het klinkt al zo hard.
Zeker.
Ja,
zeker.
Maar het is wel zo. Ja. Maar zijn vader was bezig met een prachtig mooi logboek over dat hele proces rondom Tachi.
Ja.
En dat logboek heeft hij minutieus bijgehouden elke dag.
Ja.
En Royce heeft dat logboek, die werd voortdurend erin gekopieerd, gecc'd. Als een soort backup. Weet je, een fysieke backup was Royce de Vries.
Ja. Een meelezer.
Ja. En ze bespraken ook echt alles. Royce en Peter waren twee handen op één buik.
Ja.
Het was zijn beste vriend, dat zegt Royce. Mijn beste vriend was mijn vader. En toen heeft hij bedacht van ik wil het sowieso, gezien het helende werking, het van me afschrijven. Dus toen heeft hij een soort dagboek achteraf bijgehaald.
Je hebt hem gesproken.
Ik heb hem gesproken op kantoor, op zijn eigen kantoor. En dat was, ik vind dat hij een paar best wel veel onthullende dingen heeft gezegd. Ja, eerst deze. En nogmaals, Jan-Willem, blij dat je weer terug bent. En we gaan ook weer de boer op. We gaan ook de straat weer op.
Zeker.
We krijgen van luisteraars terug dat ze het leuk vinden als wij als een soort Peppi en Kokkie de straat op gaan.
Ja, als we.
Dus laten we dat vooral ook blijven doen.
Ja, dus dat gaan we nu weer oppakken.
Ja.
Maar volgende keer dus eerst Royce. En wij gaan ondertussen bekijken waar we heen gaan.
Oh, heel mooi.
Heel goed.
En op beterschap, hè?
Dank je. Komt goed. Tot de volgende dan, hè? Jij mag weer naar huis. Ik ben al thuis.
Ja, ik ga nog een paar uur in de auto zitten. Ja. Dank je wel. Okay. Het was het waard. Ja. Het was het waard. Ja.